Broeders en zusters, een hele goede avond allemaal. Ik geef u graag de gelegenheid om in dat stil gebed uw verwachting ook voor deze avond naar de Heere kenbaar te maken. En dan zal ik vervolgen om deze samenkomst in de handen van onze Heer en Heiland te gaan leggen. Laten we een moment stil worden voor Hem. Heere Jezus, we zijn zo dankbaar dat we vanavond in uw naam samen mogen komen. Dat we een plek van u ontvangen hebben waar we elkaar mogen ontmoeten als broers en zussen van dat ene huisgezin. Maar bovenal dat we een plek hebben waar we u mogen ontmoeten, de God van hemel en aarde. Die door uw woord ook vanavond tot ons wil spreken, tot de jongste en tot de oudste. Dank u wel daarvoor, voor dat heerlijke voorrecht, dat we een ontmoeting met u mogen hebben. En het is mijn gebed en verlangen dat in ieder die hier is, zijn hart open heeft gesteld voor dat wat u tot ons te zeggen heeft. En dat te midden van de drukte van een gezin of de drukte van het werk, Heer, dat we te midden van alle stemmen die op ons afkomen in een wereld met zoveel vraagstukken, een complexe wereld, dat we rust van u ontvangen in onze gedachten, in ons hart, om vanavond niemand anders te zien, niemand anders te horen dan Jezus alleen. Want wie de Zoon van God, de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. En Heer, daar hebben we behoefte aan, om telkens weer te horen wat u tot ons te zeggen heeft. Uw woord zegt het, dat als we de Bijbel open doen, dan verspreidt het licht. Licht over ons eigen leven, over wie wij zijn. Licht over wie u bent. Licht over heel het wereldgebeuren. Wij hebben behoefte aan licht. En we danken u, Heer Jezus, dat u het licht van de wereld bent. Dat u hebt geschenen in onze harten. En als er hier nog zijn die u niet kennen, niet vanuit een persoonlijke relatie, dan bid ik bijzonder voor hem of voor haar dat ze niet naar huis zullen gaan voordat ze dat licht in hun hart hebben toegelaten. Tot ze dat licht, de Heer Jezus Christus, hebben aanvaard als hun Heer, als hun Heiland, hem hebben aanvaard. Vader, werk zo met een ieder van ons. U weet wat wij nodig hebben. U weet in welke moeilijkheden we verkeren, welke noden, zorgen ons hart vervullen. Of misschien ook wel de blijdschap, de vreugde die er is in ons hart. Hoe het ook zij, laat ons vanavond de Heer Jezus zien. En we bidden u met Mozes, toon ons vanavond uw heerlijkheid. In het zingen, in het bespelen van de muziekinstrumenten, in het spreken. O God, het is zo mijn gebed dat mijn woorden vanavond zullen zijn in betoon van geest en van kracht. Omdat er in deze wereld en helaas in zoveel kerken zoveel woorden gesproken zijn, worden van menselijke wijsheid. Maar laat het vanavond zijn in betoon van geest en van kracht. En dan zal het ons leven veranderen. We willen u bidden vanavond, heel bijzonder ook voor uw volk Israël. We houden van hen omdat u van hen houdt. Het is uw uitverkoren volk. Al begrijpen we ook de weg niet altijd die zij gaan en de manier van handelen zoals zij die laten zien, maar wij weten dat u met dat volk tot uw heerlijk doel gaat komen. En daarom willen we te midden van de tumult ook in het Midden-Oosten voor hen bidden. Dat u allen die dat volk leiden wijsheid zal geven. Maar bovenal dat ze hun knie zullen buigen voor de reeds gekomen Messias, de Heere Jezus Christus. We bidden u voor ons land en voor ons volk. We bidden u, Heere, dat er nog een opwekking zal komen voordat u weerkomt. Dat er nog een geestelijk ontwaken zal plaatsvinden onder jongeren en ouderen. Dat u krachtig zal werken met uw Heilige Geest, vernieuwend, herscheppend, en dat dat bij uw gemeente mag beginnen. Dat zij die in slaap gesust zijn, wakker zullen worden. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Want als uw kerk niet meer wakker is, als uw kerk niet meer waakt, wie zal het dan doen in deze wereld? En daarom bidden we u heel bijzonder voor uw gemeente, ook in ons land, dat ze zal zijn als een licht op een kandelaar en een stad op een berg. En dat ook de broeders en zusters in de leemkuil daarin een voorbeeld zullen zijn. Vader, voed ons, vul ons, vorm ons naar het beeld van uw geliefde Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ik wil vanavond met u een aantal versen lezen uit de Petrusbrief. En dat zijn slechts wat inleidende versen op wat ik wil delen. Het zal vanavond ook wat meer Bijbelstudie zijn, maar dat vindt u vast niet erg. En we zullen verschillende gedeelten gaan bekijken. Waar ik het met name vanavond over wil hebben, jullie zijn een gemeenschap die zich kenmerkt door de verwachting van de Heer Jezus, Maranatha Ermelo. Maar misschien weet je heel veel over de toekomst en hoe dat eruit ziet, maar ik wil je vanavond toerusten. Daarom ben ik ook blij dat er jonge mensen zijn. Hoe hou je dat nou vol, die tijd, hè? Totdat de Heer Jezus komt. Ik geloof dat het er niet makkelijker op gaat worden. Maar ik geloof dat de kracht van God vandaag tegenwoordig is in ons, door ons heen, als wij leven naar de principes van het woord van God. En ik wil je een aantal principes vanavond leren, waarmee je ook in de tijd waarin wij leven, fris en fruitig de Heer Jezus kan volgen. Want stel voor dat je alles weet van de toekomst en hoe het er allemaal uitziet en alle schemaatjes. Ik ken ze uit mijn hoofd. Als je allemaal weet. Maar als je niet met de Heer Jezus persoonlijk kan leven. En als het sowieso niet leeft in je hart. Dus je moet wel geoefend worden, gediscipeld worden om dagelijks met de Heer Jezus te leven. En de tijd waarin wij leven wordt er niet makkelijker op. Maar dat hoef je niet erg te vinden. Als je je maar laat toerusten hoe je tot eer van hem kan leven. En daar wil ik vanavond een aantal dingen over delen. Ter inleiding een aantal versen uit 1 Petrus 5. Vers 7 tot en met 9. Daar staat het volgende. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. We gaan eerst nog een lied zingen. En dan moet ik even spieken, dat is Johan de Heer 51. Uw woord, o God, is liefde en licht. Johan de Heer 51. Ik ga iets anders beginnen dan dat u wellicht hier gewend bent en toch ga ik het zo doen. Ik ga een verhaal voorlezen en ik wil je vragen of je daar heel aandachtig naar wil luisteren. Want ik heb iets gelezen uit de Petrusbrief over de Satan die rondgaat als een brullende leeuw. Satan, en misschien ken je dit verhaal wel, die riep zijn dienaren van over de hele wereld bij elkaar voor een ontmoeting. En in zijn openingswoord tot zijn engelen zei hij: we kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden hun Bijbel te lezen, behoudende waarden te hebben of dat ze elkaar bemoedigende brieven sturen. Maar we kunnen wel wat anders doen. We kunnen christenen ervan weerhouden om een intieme, blijde ervaring in Christus te hebben. We moeten oppassen, want als zij die verbinding met Jezus hebben, luister goed, is onze macht over hen gebroken. Dus laat ze maar naar de kerk gaan, maar steel hun tijd. Steel hun tijd, zodat ze geen omgang met Christus kunnen hebben. Dat is mijn plan. Dat is mijn plan, duivelen. Leid ze af, zodat ze geen houvast vinden in Jezus. Hoe zullen we dat doen? Riepen zijn dienaren. Nou, houd ze bezig met onbelangrijke dingen van het leven. En verzin ontelbare plannetjes om ze bezig te houden. Verleid hen om te kopen en te lenen. Overtuig de vrouwen ervan dat ze fulltime buitenshuis moeten werken. En de mannen om 5 avonden per week over te werken. Zodat ze hun dure levensstijl, die kunnen ze erop nahouden. Weerhoud ze ervan tijd met hun kinderen door te brengen. Zorg ervoor dat ze de stem van God niet langer kunnen horen. Zet ze ertoe aan de radio aan te zetten als ze auto rijden. Of de tv, de video of stereo in huis constant aan te houden. Let erop dat er in elke winkel en in elk restaurant altijd muziek te horen is. Laat ze voortdurend gebeld worden door de telefoon. En geef ze de gedachte dat het noodzakelijk is dat ze gebeld worden. En ook zelf anderen bellen. En zo raakt hun verstand verstopt en is er geen gelegenheid om de eenheid met Christus te zoeken. Vul hun koffietafels met bladen en kranten en dreun in op hun geest met dagelijks nieuws. 24 uur per dag. Overstroom hun brievenbus met rommel en lege lectuur. Zorg dat hun mailbox dagelijks goed gevuld is. Stuur ze op rustige momenten, voor zover ze die dan hebben, naar drukke pretparken. En als christenen elkaar ontmoeten voor geestelijke vriendschap, laat ze het dan over prietpraat hebben. Of over de slechte tijden en de onchristelijke overheid. En laat ze vooral roddelen. Stop hun leven ook zo vol met goede werken, dat ze geen tijd meer hebben om de kracht van Christus te zoeken. En al snel zullen ze dan werken in eigen kracht. Het liep uit op een gedenkwaardige bijeenkomst. En de engelen gingen maar al te graag deze opdrachten uitvoeren. Om iedereen druk, druk, druk te maken. Mijn vraag vanavond aan u luidt: laat u zich ook beïnvloeden door de tactiek van Satan? Herkenbaar wat ik net heb voorgelezen? Niet bij je buurman, maar in je eigen leven, in je eigen gezin. Deze maatschappij, de maatschappij waarin wij leven, die is enorm complex. Iedereen heeft de druk vaak met verantwoorde dingen. En er komen heel veel vraagstukken op ons af, zeker als je een jong gezin hebt. Maar als je weer ouder bent, moeilijke dingen rondom je kinderen en kleinkinderen, zorgen die zich aan je opdringen, om het zo te zeggen. En je moet er een weg in zoeken. Je moet over zoveel dingen nadenken. En de agenda's zijn volop gevuld. En dan, we worden vanuit de seculiere wereld geprikkeld door allerlei, met allerlei informatie. We worden daardoor bewust of onbewust gevormd in ons denken. Het doet iets met wat we horen. Door datgene wat we horen en door datgene wat we zien. Het doet iets met ons. Bewust of onbewust. En daarbij komt dat Satan, en of je het geloven wil of niet, hij weet maar al te goed dat hij nog een korte tijd heeft. Want Jezus komt. Hij weet het en daarom gaat hij tekeer als een briesende leeuw. En wat ik merk in het leven van heel veel christenen vandaag, dat ze meegaan op het patroon van Satan. En dat ze niet volkomen zijn toegerust om zelfstandig met de Here te leven. En wat ik merk, dat heel veel christenen snel afgeleid zijn van hun doel. Die gemeenschap met God en de vorming naar het beeld van de Here Jezus Christus. Is dat herkenbaar in je leven, in uw leven? Zo snel afgeleid. Ja, ik ben wel wederom geboren hoor. Ja, maar mijn vraag is, wat heb je nou van de week van de Heer Jezus geleerd? Als ik nou eens één voor één je zou vragen. Schrik je daarvan misschien? Als je jong bent, maar de ouderen net zo goed hoor. Want misschien hebben zij de naam, maar als ik ze echt één op één ga vragen en recht in de ogen kijk en vraag, vertel nou eens. Als ik daar achterin bij die broeder begin, wat heb je nou van de week van de Heer geleerd? En we gaan zo het rijtje af. Kan je dan iets vertellen van de gemeenschap die je met hem hebt gehad? Nee, niet alleen hoe de toekomst eruit ziet, bestudeer dat ook. Maar God verlangt in de allereerste plaats gemeenschap met u, jou en mij. En dat is waar Satan ons juist uit wil halen, uit die intimiteit met God. Want dan loopt de relatie averij op, toch? Dan heeft hij sowieso zijn zin. U mag best studie maken van de eindtijd, prachtig. Maak er nog een boek van, schrijf nog het zoveelste boek, prima. Als je maar geen gemeenschap met de Heer Jezus hebt. Want daardoor word je gevoed, daardoor word je gevormd. Daardoor word je innerlijk veranderd. Want met wie je omgaat, daarmee word je besmet. En dat is nou juist waar Satan het op heeft gedoeld. Hij is daarop uit om je uit die gemeenschap te trekken. Nou, ik ga vanavond 5 dingen noemen. Als je die onthoudt, dan kan je tot het moment dat Jezus komt. Tot het moment dat Jezus komt. Krachtig geestelijk leven. Geest vervuld. In een wereld waarin wij met zoveel dingen in aanraking komen, die op ons afkomen, die iets met ons doen, ga ik je vanavond heel simpel 5 dingen noemen. En misschien moet je meeschrijven, anders moet je vanavond de boodschap terugluisteren. 5 dingen die je maar moet onthouden. Als je die dingen in de praktijk brengt, als je daar zeker over bent, dan heb je morgen wat te vertellen over een week en over een maand. Want dan leef je dicht bij het vaderhart van God. De Bijbel rijkt de mensheid, heb ik hier staan. Te midden van alle drukte en complexiteit van de tegenwoordige wereld. Slechts 5 dingen aan waar je je mee bezig moet houden. En waar je volkomen zeker over moet zijn. En het is heel simpel. Het is vanavond een hele simpele Bijbelstudie. Je had hem ook kunnen maken. Maar weet je, de eenvoudigheid maakt het voor heel veel mensen moeilijk. En heel veel mensen maken het moeilijk en kunnen bijna niet meer komen tot een eenvoudig leven met God. Nou, ik zou het je vanavond wat makkelijker maken. 5 sleutels. Ik heb hier staan, zo'n mooi zinnetje waar ik mee ben opgevoed. Om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Dat is toch wel mooi, hè? 5 dingen. 5 dingen maar. Dus de wereld maakt je wijs dat je heel veel dingen moet weten. Ik zeg vanavond 5, dat is een handvol. Ik kan allemaal onthouden. Ik kan op elke vinger het noteren. De eerste, Markus 10. Blader maar even naartoe, ik heb 5 gedeelten. Maar we hebben de tijd, hè? Markus 10. U kent de geschiedenis. Daar staat in Markus 10, het 17e vers, het volgende. En toen hij, de Heer Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd aan. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, de eerste, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem je kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Ik moet beginnen daar waar God begint. Eén ding ontbreekt u, zegt Jezus. Dat is het eerste ding. Dat is het eerste ding vanavond. Die staat op je duim. Eén ding ontbreekt u. Jezus en de rijke jongeling. Weet je wat heel bijzonder is in dit stukje? Dat Jezus hem aankeek en dat Jezus hem lief had. Want alles wat hij tot dat moment gedaan had, daarvan zei Jezus niet, het is slecht of zo. Wat heb je toch een slecht leven geleid? Dat zei Jezus niet. Hij had hem lief. Hij keek hem aan. En wat hij gedaan had, keurde hij goed. Hij verweten hem niets. Maar wat verweet hij hem wel? Eén ding slechts. Eén ding ontbreken. Je hebt veel om in te roemen. Maar slechts één ding ontbreekt je. En dat vraag ik je om nu te gaan doen. Je moet alles verkopen wat je hebt. Vervolgens moet je terugkomen en je kruis op je gaan nemen. En kruis dragen is in de Bijbel zelfverloochening, de doding van je eigen ik. En dat is de meeste mensen zo ontzettend lief. Maar dat wilde Jezus net hebben. En je moet mij gaan volgen. Algeheel overgaan. Als je dat doet, zou je een schat in de hemel hebben. Nou weet je, de meeste mensen die leven voor het zichtbare. Heb ik hier al eerst is iets over gedeeld. En dan hou je jezelf voor de gek, want alles wat zichtbaar is, dat gaat voorbij, toch? Er zijn hier mensen die zijn wat ouder, die worden grijs en de ander wordt wat kaler. Maar dat betekent dat u voorbij gaat. Dat geeft niet, als u geborgen bent. Maar alles om ons heen, ook de plannen voor de leemkuil zijn om de boel af te breken. Dit gebouw gaat ook voorbij. Alles gaat voorbij. En daar moet je mee rekenen. Waar leef je voor? Die man die had veel goede dingen, maar had zijn hart gezet op zijn bezit. Dat was hem alles. En hij kon veel aanbieden waar de meesten van ons nog niet aan zouden kunnen tippen, denk ik. En Jezus prikte dwars doorheen. En juist dat moet je gaan verkopen. Je hebt veel, maar slechts één ding ontbreekt je. En misschien zegt er vanavond iemand, nou, waarom doe je nou zo ingewikkeld over dat ene ding? Nou, dat kan nou net dat ding zijn waar je je hart op gezet hebt. En waardoor je de boot letterlijk mist. Geloof je dat? Eén ding kan het verschil maken waar jij en ik de eeuwigheid door gaan brengen. Geloof je dat? Slechts één ding. Dus het komt er nou op aan of niet? Als deze rijke jongeling al zoveel goede dingen in zijn leven had, dat Jezus hem niets verweet. Maar slechts één ding ontbrak hem. Kunt u het zeggen? Dat zou nog heel wat zijn. Als je gaat evangeliseren en je komt iemand tegen en zegt, joh, één ding ontbreek je. Je hebt veel goede één ding. Maar die ene ontbreking gaat bepalen waar je de eeuwigheid door gaat brengen. Dat is de ernst van het woord van God. En Jezus die prikt er dwars doorheen. En dat is het moeilijkste. Hè? Je kruis gaan dragen, de doding van je eigen ik. En Jezus gaan volgen. Nu kon Jezus dat zeggen, want hij is zelf voorop gegaan. Hij heeft zichzelf gegeven, toch? Je kon van Jezus niet zeggen, ja, u heeft een hoop gegeven en één dingetje achtergelaten. Nee, helemaal niet. Hij heeft zichzelf gegeven tot in de dood van het kruis. En hij heeft het gezegd, lees het maar na in Hebreeën 10, hier ben ik vader om uw wil ten volle te gaan doen. En Johannes 4, vers 34 zegt dat het doen van de wil van de Vader voor Jezus eten en drinken was. Hij heeft zichzelf geheel en al gegeven. En iemand die achter hem wil komen, die gaat zichzelf verloochenen, zijn kruis dragen en alles overgeven. En ik vraag je, voordat ik verder ga met mijn andere punten, heb je zo de Heer Jezus leren kennen? Of kom je hier wekelijks, maar ontbreek je nog één iets? Als dat zo blijft, dan moet ik zeggen dat je voor eeuwig verloren gaat. Omwille dan van dat ene ding wat in jouw leven ontbreekt. Jeremia 29 vers 13 zegt, u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met uw hele hart. Dat was het probleem van die rijke jongeling. Hij wilde veel doen, maar niet zijn hele hart aan Jezus geven. Een beetje van mezelf, een beetje van de wereld. En dan een beetje rust in je geweten, die mensen kom ik heel veel tegen. Die doen een beetje aan formaliteiten, wat wetten en regels, een beetje rust hier in je geweten, maar nooit echt je hart gegeven. En daar zijn de uitgangen van het leven uit, hè, je hart. Dus God wil de kern. Die kijkt niet naar je kleren of naar je buitenkant. Er kwam pas een broeder naar me toe. Die zegt, broeder, de ogen des Heren kijken dwars door uw prachtige kleren. Ik zeg, zo is het. Uw hart. En dat had die rijke jongeling voor zichzelf gehouden. Eén ding ontbreekt u. En Spurgeon zegt, naar aanleiding van deze tekst, wie Jezus nog nooit gevonden heeft, die heeft nooit oprecht gezocht. Geloven we dat? En heel veel mensen, dat klinkt heel vroom. Ja, je moet van God gevonden worden hoor. En dan een schuin gezicht erbij. En dat komt heel ernstig over allemaal. Maar de vraag is, of je je hart wel echt wil geven. Want hier staat het, wie naar mij zal vragen met heel zijn hart, daar wil God naartoe overkomen. Waar zit het in jouw leven op vast? Dat jij nog niet gered bent. Eén ding ontbreekt u. Wat moet het antwoord hierop zijn? Algehele overgave. Dat u vanavond zegt, Heere God, hier heeft u me met huid en haar, met hart en ziel. Geef ik me vanavond aan u. Misschien moeten we straks wel samen hier op de knieën gaan. Zou u durven? Dat we echt naar het kruis gaan en dat je misschien voor de eerste in je leven je eigen helemaal over gaat geven. Want het was tot op dit moment misschien heel mooi aan de buitenkant. En heel veel godsdienst en religie. Maar dat Jezus in één keer vanavond tegen je zegt, één ding ontbreekt u. U bent tot op dit moment altijd een meeloper geweest. Dat kan. Maar doe het dan vanavond, want het is nog genadetijd. Jezus is nog niet gekomen. De deur staat nog wagenwijd open. En als hij tegen u zegt, één ding ontbreekt u, dan kan je vanavond een eind aan maken. En zeg, Heer Jezus, hier heeft u me helemaal. Dat was het eerste. Het tweede, Johannes 9. Eén ding ontbreekt u. In Johannes 9 komen we een tweede tegen. Dus dit moet je eerst zeker weten, hè, om de tijd tot Jezus' komst door te kunnen leven. Dat je alles hebt overgegeven aan hem. Niets achtergehouden hebt. Nou komt het tweede. En deze geschiedenis is voor mij zo tot troost geweest in de tijd dat ik net tot geloof kwam. Want toen ik tot geloof kwam, dacht ik dat de mensen in de kerk blij zouden zijn. Want ik kwam uit de wereld en ik was tot geloof gekomen en ik dacht, nou ja, jullie houden allemaal van geschiedenissen als de verloren zoon en zo. En nou gebeurde het en werden ze helemaal niet blij. Nee, als God in je leven komt, dan gaat het toch zo. En de ene keek een beetje zo tegen je aan. En de ander die vond je te vrijmoedig. En dan, ze hadden altijd wat, hè? Word je doodmoe van. Nou, die rijke jongeling is voor mij echt tot bemoediging geweest. Want die werd ook de tempel uitgegooid. Maar hij hield Jezus over. Dat is zo heerlijk. Als je de Heere Jezus in je leven overhoudt. Johannes 9, vers 25, wat staat daar? En hij antwoordde en zei, of hij, dat is de Heere Jezus, een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik. Eén ding. Dat ik blind was en nu zie. De tweede. Eén ding ontbreekt mij. En hier, de blindgeborene, één ding weet ik. Weten. Het lijkt Paulus wel, hè? Die heeft het ook altijd over wij weten. Dat is belangrijk. Niet dat je een vaag gevoel hebt. Zo in de zin van, nou, ik hoop dat het goed komt. Nee, ik weet het. Vastmaken in je leven. Je roeping en verkiezing, zegt de apostel. Vastmaken
Ik weet het. De Joodse leidslieden in die tijd erkenden niet dat Jezus de Messias was. Ze ontkenden de wonderen van Jezus en wilden niet dat de menigte hem zou gaan volgen. Terwijl ze vanuit de profeten hadden kunnen weten dat Jezus wel degelijk de Messias was. Aan de dingen die hij sprak, aan de wonderen die hij deed, aan heel zijn werk op aarde, was zichtbaar. Dit is de Messias, die reeds door de profeten was geprofeteerd. En toch, het is waar wat deze jongen zei. En eerst zijn ze naar hem zelf geweest, toen zijn ze naar zijn ouders geweest. En toen zeiden zijn ouders, die hadden ook al vrees voor de Joden, die gaan naar hem zelf toe, hij heeft de leeftijd. En het lijkt wel of hij het hier heilig zat is. Heilig zat is. Herken je dat wel eens? Dit heb ik ook al ervaren in mijn leven. Ik wist gewoon, God heeft mijn ogen geopend. Wat je ervan zegt, zeg je ervan. En wat je ervan vindt, vind je ervan. Maar één ding weet ik. Wat makkelijk, hè, het leven met God. Je hoeft maar 5 dingen te weten. Te midden van die complexe wereld. Overgezet naar vandaag. Misschien weet jij heel veel. Misschien heb je heel veel theologische, dogmatische kennis. Die mensen kom ik ook tegen. Dan krijg je na een preek een preek. Dan stap je van de kansel af en dan zeg je, ja, het was mooi hoor vanavond, fijn. Maar, nou dan komt hij. Dan krijg ik meestal een preek na een preek. En dan gaan ze hun theologische, dogmatische kennis voor je uiteenzetten. Waar ik dan vaak helemaal niet op zit te wachten. Nou, misschien heb je heel veel kennis. Maar ik heb wel eens aan zo'n broeder gevraagd. Die had heel veel kennis en hij zei, ik heb overtuiging van dit en ik heb overtuiging van dat. En op een gegeven moment, dat vond hij me brutaal. Toen zeg ik, ja, maar mijn beste broeder, als u vanavond tegen een boom rijdt, waar bent u dan? Ja, dat had ik niet mogen vragen. Maar ja, daar gaat het toch om. Want je kan heel veel weten, maar je hoeft slechts één ding te weten. Niet allerhande toestanden en belevingen en ervaringen, maar of je ogen zijn opengegaan. Dat je de wereld gaat zien zoals God hem ziet. En dat je God gaat zien zoals hij daadwerkelijk is. En dat je jezelf gaat zien wie je echt bent. Dat zijn de belangrijke dingen die je moet gaan zien. Wanneer gebeurt dat? Als je ogen open gaan. Als je verlichte ogen van het verstand krijgt, zegt de Bijbel. Die blindgeborene zegt, één ding weet ik. Ik sprak onlangs een broeder. Die zegt, mijn vader, die heeft bijna een extra heipaal moeten slaan onder zijn nieuwe woning om zijn theologische boekenkast op te vangen. Hij zei, maar als ik hem vraag, wat betekent de Heer Jezus voor je? Dan staat de wagen stil. Dus die man wist blijkbaar heel veel. Maar waar het nou echt om ging, daar kon hij geen antwoord over geven. Ik bedoel daar niet grappig over, ik wil daar niet grappig over zijn. Maar zie je hoe ernstig het kan zijn. En die blindgeborene, die uit de synagoge gezet werd, was niet veel meer waard. Die wist één ding heel zeker. Wat een tegenstelling eigenlijk, hè? Eén ding weet ik. En misschien zit je hier en zeg je, ja, ik weet helemaal niet zoveel. Ik heb helemaal niet zo'n lang bekeringsverhaal. Maar één ding weet ik wel. Het verschil tussen Annette en mij, ze zit hierbij, dus ik mag dat wel zeggen. Zij is heel geleidelijk tot geloven gekomen, eigenlijk van jongs af aan. En ik plotsklaps. Zo in één keer door God stilgezet. Maar dat doet er helemaal niet toe. Hoe? Het gaat erom dat licht in je leven is opgegaan. En of dat nou procesmatig is gegaan, of langzaamaan is gegaan, of dat er eerst een heel klein lampje was, of dat er in één keer een bouwlamp was. Eén ding weet ik. Ik was blind, maar nu zie ik. Mag ik eens vragen, ben je daar zeker van? Deze broeder zegt ja, maar ik hoop dat je er allemaal zeker van bent. Dit moet je zeker weten. Er zijn mensen met de Bijbelse toekomstverwachting bezig, die dit niet zeker weten. Het is een aangrijpende werkelijkheid, gebeurt vandaag. Je kan met van allerlei dingen bezig zijn en dit niet zeker weten. Maak dit zeker vanavond. Ik was blind, maar nu zie ik, ik ben er misschien wel uitgegooid hier en daar, maar ik ben aangenomen bij mijn Vader in de hemel. En sinds de tijd dat Hij mijn ogen geopend heeft, leef ik slechts voor eenmanspubliek, voor instemming van mijn Vader. Wat een ontspannen leven, hè? Eén ding ontbreekt me. Eén ding weet ik. Nou gaan we naar de derde toe. Psalm 27. Jongelui, onthoud deze dingen. Dan heb je morgen aan je medestudenten gewoon een preek te vertellen. dan heb je wat te vertellen. De derde, komt-ie. Psalm 27, het vierde vers. Vind ik ook zo mooi. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Er zijn mensen die worden gedreven door tientallen verlangens. En als je je vraagt, volgens mij ben je een beetje gefrustreerd, hè? Dan zijn het vaak heel veel verlangens waarvan ze al weten dat ze nooit ingevuld zullen worden, omdat het soms praktisch onmogelijk is. Herkenbaar in je leven? Misschien moet je er een paar afleggen dan heb je het een stuk makkelijker. David had slechts één verlangen. Dat is makkelijk, want kijk, je hart verdelen is heel moeilijk, hè? David hoefde zich slechts te richten op één verlangen. Dat dat vervuld, dat dat bevredigd zou worden. Dan heb je het een stuk makkelijker in je leven. En David, die werd gezalfd door de profeet Samuel. Dat vind ik zo mooi. Daar kwam de profeet bij vader Isaïe en ik moet een zoon van je gaan zalven. En toen had hij ze allemaal gehad. Nee, hij zit er nog niet bij. Hij zit er nog niet bij. Heb je nog meer zonen? Ja, ik heb er nog eentje. Die loopt in de wei. Die is de schapen aan het hoeden. En dan staat er zo eenvoudig, vind ik zo mooi, hè? David, nu was roodachtig, mits schade schoon van ogen en schoon van aanzijn. En dan komt hij aanlopen. Klein manneke, denk ik, beetje rood. Dat is die. En dan gelijk die bekende woorden, ja. Het is niet wat de mensen zien, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet je hart aan. Heb je weer die kern, hè? God begint altijd van binnenuit. En nou is die in Psalm 27 ontwikkeld, hè? Dat kleine manneke, rood, met schade schoon van aangezicht. Van herdersjongen is die ontwikkeld tot koning. Nou, dat is zo mooi, hè? Dat is bij de Heer Jezus ook zo. Het is gewoon als een mens geboren. Er was geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En straks komt hij als de koning der koningen, als de Heere der Heren. Als je aanzag wat voor ogen is daar die man aan het kruis, stelde niet veel voor, toch? Is dat nou jullie heiland? Is dat nou een leider waar je echt aan vast kan klemmen? Nou, niet echt. En toch, die heiden die profeteerden. Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Kunt u niet wat anders erop zetten? Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Lieve mensen, alle pionnetjes, alle grote moeten als pionnetjes meewerken in het grote heilsplan van God. En God gaat altijd over het niet aanzienlijke, het onedele schijn, gaat die grote dingen doen. Mijn kracht wordt openbaar in jullie zwakheid. David hier, van herdersjongen ontwikkeld tot koning. En dan komt het bijzondere, daarom vertel ik dit allemaal. David als koning had slechts één verlangen. Nou, wat waren de verlangens van de koning in die tijd? Nou, die kan je in twee verlangens samenvatten. Een koning verlangde erna zijn gebied, zijn regeringsgebied uit te breiden. En in de tweede plaats het vergaren van rijkdommen. Dat waren de twee verlangens van een koning in die dagen. En die David, van herdersjongen tot koning, die in diezelfde positie terecht was gekomen, heeft een heel ander verlangen. Dat is bijzonder, hè? Daarom, jongelui, is het mooi als je een goed verstand hebt gekregen, gebruik dat en ga studeren. En dan kan je op de universiteit ook verschil maken. Kijk, vroeger dacht ik altijd, het geloof is voor domme mensen. Want ja, de ene zoekt zijn toevlucht in de Kuip bij Feyenoord, dat is zijn afgod. En een ander noemt het Jezus. En ja, die hebben het daar altijd over. Je hebt gewoon een toevlucht nodig in je leven. Toch? En dat de ene dat nou zo noemt, maar ja, als je gewoon een beetje ontwikkeld bent, heb je geen van beiden nodig. Dan ben je zelf God. Dat is ongeveer wat er vandaag leeft in onze maatschappij. Maar David is ontwikkeld tot koning, hoge positie. En dan in die hoge positie slechts één verlangen. Vind ik zo bijzonder. Dat is Daniel aan het hof. Intelligente jongen, een Joodse jongen. Toch trouw in de vrezen van God. Want en hier David, als je hem in zijn hart keek, hoge positie, maar als je in zijn hart keek, één verlangen. Wat staat er? Dat ik zal zoeken, dat ik mag wonen in het huis van de Heer.
Herken je dat verlangen in je leven? Het huis van God was in zijn tijd de plaats waar God zijn volk ontmoette. Daar was de gemeenschap tussen God en zijn volk. Daar was het goed toeven. Daar wilde je graag zijn. Daar kon de Heer jou ontmoeten. Nou, welk verlangen kenmerkt nou je leven? Laten we het gewoon maar eenvoudig houden. Maar pas het toe, hè, je hart. Welk verlangen kenmerkt jouw leven nu? Welk verlangen kenmerkt uw leven? De ontmoeting met mensen? Of de ontmoeting met kerken? Vind je dat soms interessant? Of vind je het interessant om voorgangers te ontmoeten? Dat is ook een heel apart geslacht. Of verlang je vanavond, nou, ik wil Jezus zien. Oh, kerkelijk Nederland is ook zo. Ik ben van Apollos en ik ben van Cephas en ik ben van die. Ik ben van club A, ik ben van club B. Het interesseert me eigenlijk allemaal niet meer. Ik ben van Jezus. En alles van mij is van Hem en alles van Hem is van mij. We zijn een eenheid geworden. Ik leef voor Hem. En ik wil gemeenschap met Hem. Mijn hart gaat naar Hem uit. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. David, hoge positie, één verlangen. Ik kom soms jonge lui tegen, dan ga ik het gesprek aan en dan krijg ik zo'n opmerking. Ja, wacht even, Jacques, ik heb gestudeerd. En dan zeg ik altijd, en? Dan denken ze dat het gesprek stopt. Alsof de wetenschap de vrees des Heren uitsluit. Die sluit hem juist in. Hier zie je het bij David. Hoge positie, één verlangen. Mijn vraag is, wat is het verlangen wat in jouw hart omgaat, wat in uw hart omgaat? Herken je hierin? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Verlang slechts één ding. Mooi als je één verlangen hebt. Hoef je daar slechts op te richten. Terwijl veel mensen met allerlei verlangens bezig zijn en nooit tot bevrediging komen van dat verlangen, omdat er gewoon te veel zijn. Eén verlangen. Gemeenschap met God. De vierde, Lucas 10. Eén ding ontbreekt u. Eén ding weet ik. Eén ding verlang ik. De vierde. Dit is ook een hele mooie. Wij lazen het vandaag, en het zal zo moeten wezen, nog aan tafel uit de kinderbijbel. Toen zei ik tegen de jongens, daar gaat papa het vanavond over hebben. Martha, Maria en Lazarus, Lucas 10. Vind ik een bijzondere geschiedenis, het 42e vers. Komt het weer naar voren? Wat staat daar? Laten we bij vers 41 beginnen van Lucas 10. Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Dan komt de vierde. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat niet van haar zal worden afgenomen. We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus, Martha, Maria en Lazarus lief had. Het waren, denk ik, een van zijn meest intieme vrienden. Hij had ze lief. Hij kwam daar graag. En je moet het zo voorstellen, ik hoop althans dat het hier in Ermelo wel zo is. Kijk, als iemand komt, als iemand aankomt, dan wil je hem ontvangen. En dat doen wij hier met een kopje koffie of met een kopje thee. Ik hoorde eens van een vrouw zeggen, die zei altijd, wil je koffie of thee? Ik heb koffie staan. Ja, dat was ook niet zo gastvrij van die vrouw. Maar goed, je biedt dan nog wat aan. Maar in het oosten, daar kwam Jezus met zijn discipelen, dan zei je niet, wil je koffie of thee? Maar dan bleef je eten. Dat was een maaltijd, dat was gemeenschap, dat was heel uitgebreid, dat was normaal. Want in die maaltijden leerde je elkaar kennen, deelde je het leven, liet je elkaar in elkaars hart kijken. Dus Martha verstond wel degelijk dat er werk aan de winkel was, toch? Dat was niet alleen een kopje koffie of thee. Nee, er was een maaltijd moest klaargemaakt worden. Dus ze verstond haar taak. En ik vind altijd dat Martha heel negatief wordt weggezet. Nou, ik wil het vanavond voor Martha opnemen. Ze verstond haar roeping. Ze wist wat dienen was. Dat kunnen de dames vandaag misschien wel een voorbeeld aannemen. De huishoudschool, ik ben er niet zo helemaal in thuis, maar die is afgeschaft of ze is er niet meer. Maar sommigen weten ineens hoe ze een normaal prakje kunnen maken. Nou, dat moet je natuurlijk wel kunnen. Of hoe je dingen aan moet pakken of presenteren, weet je. He, dus daar moet je in onderwezen worden. Moet je gevormd worden. Dat doet een man heel erg goed hoor. Als er een goede maaltijd staat. Dat is, daar kan ik van getuigen. Maar daar gaan we vanavond niet over hebben. Martha dus vaak negatief weggezet.
ten onrechte. Maar wat is de les uit deze geschiedenis? Dat dienen van Martha wordt niet door Jezus afgekeurd. Maar er is iets rijkers, iets heerlijkers. En dat is de plek aan Jezus' voeten. Aan uw voeten, Heer, dat is de hoogste plaats. Oswald Chambers, ik weet niet of ik hem hier wel eens heb aangehaald. Die heeft een mooi dagboek geschreven. Je moet een beetje je best doen om het te begrijpen in één keer. Geheel voor hem is de Nederlandse titel. Het is niet zo makkelijk. Je moet echt geconcentreerd lezen. Maar ik raad het aan. Maar de Engelse titel is veel mooier van dat dagboek. Want dat luidt als volgt. Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Dit is de les uit de geschiedenis van Lucas 10. Het uiterste van mij voor het hoogste van hem. En er is nog een gezegde, die moet je goed op je in laten werken. Het goede is de vijand van het beste. Is het goede daarom slecht? Nee. Maar het goede is de vijand van het beste. En mijn vraag is, waar gaat u voor? Waar ga je voor? Ga je nou voor het goede, wat op zich niet slecht is? Of ga je voor het beste? Ze zeggen tegen mij wel eens, na een boodschap, bij jou moet je altijd wat. Nee, weet je hoe dat komt? Ik ga altijd voor het hoogste. Voor het rijkste. Voor het heerlijkste. Voor het beste. Voor het neusje van de zalm, zouden we zeggen. Dus dat is niet dat ik veel moet. Ik wil veel van mijn Heer ontvangen. En ik wil je meenemen naar een hogere geestelijke levensstandaard. Willen we dat? Het hoogste van hem. Maar dat kost ons wat. En ik geloof dat dit de les is die wij hieruit kunnen leren. Ga je voor het goede of ga je voor het beste? Wij zijn gedoopt door een Bijbelleraar die zei altijd dit. Jongens, waar wil je voor gaan? Wil je gaan voor de Heer of voor de dingen van de Heer? Hij zei, ik ga voor de Heer. Je kan met zoveel dingetjes bezig zijn, dat misschien in de muziek. Muzikanten die christen zijn helemaal op de muziek. En een ander is weer helemaal op de Beamer. En de ander is weer helemaal voor de rommelmarkt. En de ander, ja, ik doe de barbecue. Hoort allemaal bij de gemeente, bindt allemaal samen. Ik ken alle redenen. Maar ik heb er niet zo heel veel mee. Ik wil voor de Heer gaan. Voor de gemeenschap met Hem. En die man zei altijd, zijn oude baas was dat, ga je voor de Heer of voor de dingen van de Heer? Hij maakte zich ook niet druk om al die randzaken. Als je eens wat met de gemeente had, een maaltijd of zo, dan zei hij gewoon, bid er maar voor waar je mee moet nemen. Ik ga geen lijsten maken. En het kwam altijd goed bij die man. Echt. Hij zei, moeten we nou vooral bij de Heer met hem bezig zijn. We worden zo snel afgeleid. Nou, hetzelfde kan je hiervan zeggen. Martha was goed bezig, alleen Maria, die ging voor het hoogste. Die wilde aan de voeten van de Heer zitten. En ze had hem niet altijd bij zich. Zou je kostbaar omgaan met je tijd? En je tijd zo invullen dat je voor het hoogste gaat? En dat we vanavond wils besluit maken, het uiterste van mij voor het hoogste van hem. Kijk, in een huwelijk, hè? In een huwelijk zijn heel veel mooie aspecten, toch? Ik hoop dat zij die getrouwd zijn, daarvan kunnen getuigen. Er zijn heel veel mooie aspecten om God te danken. Om van te genieten. Maar laten we eerlijk zijn, de seksuele gemeenschap. Als man en vrouw. Is toch wel een hoogtepunt, hè? Wat God in stand heeft gelaten vanuit het paradijs. Ondanks de val is dat in stand gebleven. Is toch wel een van de hoogtepunten in het huwelijk. Nou, zo is het ook in die relatie met God, hè. Er zijn heel veel goede dingen, hoor. In het leven met God. Maar die gemeenschap door Jezus Christus met mijn hemelse Vader. Ja, daar moet alles voor wijken. Dan mag de telefoon gaan, toch? Nee, ik ben er niet. Ik ben in gemeenschap met hem. Laat je je uit de binnenkamer trekken. Ik heb gelukkig een vrouw die soms een seintje geeft. Hé, gaat het nog goed in de gemeenschap met hem? Ben je nog alleen met hem? Begrijp je? Ik kan soms al een heel goed gevoel hebben als ik in een ochtend 20 mailtjes heb weggestuurd met een hele geestelijke strekking. Dan voel ik me al een hele geestelijke vent, hè? Maar ik heb nog geen gemeenschap met God gehad. Voel je hem? En dat is nou het hoogste. Dat is nou het rijkste. Daar moeten we in investeren. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Eén ding is nodig. Dan kan je de wereld aan. Dan spring je met je God over bergen heen. En dan zijn bergen vlak en zeeën droog. Waarom? Omdat je 's ochtends eerst hem genoten hebt. Genoten van je eiland. Gemeenschap met hem gehad. Gevoed, gelaafd. Aan zijn voeten gezeten. Wat wil je nog meer? Maar je moet wel prioriteiten stellen. Keuzes maken. De laatste, de vijfde. Filippenzen 3. Ik hoop dat je ze nog onthoudt, hè. Eén ding ontbreekt u. Eén ding weet ik. Eén ding verlang ik. Eén ding is nodig. Ik kan ze allemaal opzoeken thuis. En dan kan je er zelf een bijbelstudie van maken. De laatste, Filippenzen 3. En dat is heel indrukwekkend wat hier staat. Het is een tekstgedeelte wat me altijd enorm heeft aangesproken. Ook toen ik jong was al. Filippenzen, hoofdstuk 3, daar staat in vers 7 het volgende. Maar wat mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat met als doel ik Christus mag winnen. En dan vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. En dan vers 14, daar komt hij. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is. Mij uitstrekkend naar wat voor is. Jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Eén ding doe ik. Ik heb een broeder leren kennen. Dat was al ongeveer een hooligan in het Feyenoordstadion. En die jongen is tot geloof gekomen. Ik weet niet of ik die wel eens verteld heb. Daar kwam ik zo onder de indruk van die jongen. Maar die sprak alleen maar in bijbelteksten. Die was in één keer helemaal om. Helemaal vol van de Heer Jezus. Als je hem opbelde, dan zei hij van... En je vroeg, wat ben je aan het doen? Dan zegt hij, nou één ding doe ik. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik strek me uit naar wat voor ligt. En als je vroeg, hoe gaat het? We hebben altijd goede moed. Nou, op een gegeven moment denk ik, ja, praat nou eens gewoon, joh. Gewoon even een gesprek. En toch het feit, ik heb mijn tijd niet gezien, maar het feit dat ik het nu nog weet, dat heeft indruk op me gemaakt. Sprak altijd in bijbelteksten. Stond hij in de supermarkt en stonden de mensen voor hem of achter hem met een karretje allemaal te duwen. Om haast, druk, hè. En dan ging hij zo naar achteren. Hij zei, mensen, ga uw gang, ik heb eeuwig leven, zei hij dan. Maar die jongen was zo spontaan. Wij zoeken vaak naar, hoe moet ik het nou zeggen, hè. Maar zo spontaan, zo puur. Die leefde zo eenvoudig met de Heer Jezus. Maar zo echt, hè. Zo mooi, heb ik veel van geleerd. En er staat van Elisa dat hij bad om een dubbel deel. Hè? Nou, ik heb wel eens gebeden om een dubbel deel van hem. Begrijp je? In die vrijmoedigheid, in die spontaniteit, in die puurheid, die echtheid. Eén ding doe ik, zei hij dan. Nou ja, dan heb je het niet druk, maar ben je wel echt doelgericht aan het leven, of niet? Eén ding doe ik. Wie schreef dit? Wie schreef dit? Dat is even belangrijk, hoor. Dat is Paulus. Hij was niet een jong, onervaren iemand, hè? Zoals ze tegen mij wel eens gezegd hebben. Ja, hoop vuur, weinig licht. Beetje onervaren, jong. Nee, dit schrijft een man die was niet jong, die was niet onervaren, maar hij was volwassen. En hij was gekomen aan een rijk toegewijd leven. Aan het einde van een rijk toegewijd leven. Dit is de man die gezeten heeft aan de voeten van Gamaliel. Dit is de man die wonderen en tekenen gedaan heeft. Dit is de man die zendingsreizen gemaakt heeft. Die gemeenten gesticht heeft. En let wel, dit is diezelfde man die ontberingen geleden heeft. Die gevangenschap heeft doorgemaakt. Wiens rug gemarteld is. Hij is gegezeld. Hoe zal de rug van deze man eruit hebben gezien? Deze man is voor dood buiten de stad gesleept. Omwille van zijn heiland. Dat is die Paulus waar we het over hebben. Dat is die Paulus die hier ons onderwijst. Je hoeft je slechts met één ding bezig te houden. Dat zei hij niet aan het begin van zijn loopbaan. Dat zei hij vlak voor zijn sterven. Aan het einde van een rijk toegewijd leven. Hij zei, één ding doe ik. Het is toch een mysterie? Die man, die Paulus. Ik vergeet wat achter mij is. Kan je dat zomaar loslaten, Paulus? Als mens niet, maar in mijn heiland wel. Want zelfs mijn verleden is aan het kruis gegaan. Want ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer. Maar Christus leeft. Nee. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Een klein beetje, geheel en al. Eén ding doe ik, zegt hij. Eén ding. Ik vergeet wat achter me. Sterker nog, er ligt een prijs klaar. Wat staat er van onze heiland? Die voor de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Met dat in het oog kon Paulus alles verdragen. Het is slechts een korte, tijdelijke verdrukking. Ik moet morgenavond spreken over dat indrukwekkende gedeelte. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is toch een mysterie? Dit is genade van God geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon. Dat je tot deze belijdenis gaat komen. Lieve mensen, in het zicht van het kruis, in het zicht van Jezus Christus, kan een mens zoveel aan. En ik ga niet gemakkelijk praten over alle omstandigheden van ons leven. Maar deze man, en daarom licht ik dat heel bewust toe, is een man die alles meegemaakt heeft. En toch tot deze belijdenis komt. Hij zegt maar, er is een prijs, ligt er in het verschiet. Een onvergankelijke wel te verstaan. Een onvergankelijke. En ik vergelijk het met mijn kinderen nog wel eens met Sven Kramer bijvoorbeeld. Die jongens allemaal aan het trainen om een plak goud te halen. En dan rijdt hij straks in zo'n sleetje over het ijs met een kring om zijn nek. En dat ding moet hij allemaal weer afleggen, want die is aan ontbinding onderhevig. Dat ding gaat kapot. Maar het mag alles kosten om die plak binnen te halen. En u, jij en ik, die wederom geboren zijn. Gekocht en betaald, niet met goud of zilver. Maar met kostbaar dierbaar bloed. Wat mag het u kosten om Jezus te volgen vandaag? We willen graag voor een euro op de voorste rang zitten. Maar ik denk dat de tijd gaat komen dat wij ontberingen moeten gaan leiden. En dat wat heiliger is, heiliger gaat worden. En wat onheiliger is, gaat onheiliger worden. We gaan elkaar nodig krijgen. Maar dat zal door een moeilijke periode heen gaan, ben ik van overtuigd. Maar blijven we dan vasthouden aan deze belijdenis van Paulus? Eén ding doe ik en bemoedigen we elkaar. Broeder, zuster, houd vol. Houd vol. Het is slechts een korte tijd van lijden. En we zullen hem zien, die ons heeft lief gehad. We zullen hem gelijk zijn. En tot dat moment laten we volharden. Mag ik eens vragen, waar kijkt u, waar kijk jij naartoe? Je zal zeggen, Jacques, als ik een boekje open ga doen, dan durf je dit niet meer te zeggen. Nou, ik ben blij dat Paulus het geschreven heeft. En hem kunt u helaas niet meer aanspreken, maar ik zeg hem slechts na. Waar kijkt u naartoe? Kijkt u alleen maar naar achter? Bent u alleen maar met uw verleden bezig, achterom kijken en laat je je daardoor leiden? Of richt je je blik op Jezus? Dan zeg je, Heer Jezus, ik begrijp de weg die u met mij gaat niet altijd. Maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. Om hoop te houden. Om de hoop in je hart te verlevendigen. De Heer Jezus sprak de aangrijpende waarheid in Lucas 9 vers 62. Niemand, zegt Jezus, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Hoeveel mensen heb ik ook in het pastoraat niet die allemaal achterom kijken. Het verleden. En ze komen niet verder. En ik ga niet makkelijk over uw verleden spreken. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben niet alleen voor je aan het kruis gegaan. Ik ben niet alleen voor je het graf ingegaan. Ik heb je meegenomen, mijn kind. We zijn een eenheid geworden. En dat verleden is in dat graf gebleven. En we zijn opgestaan in nieuwheid van leven. En ik heb je verbonden aan een nieuwe krachtbron. Dat is niet meer de zonde, maar dat is de Heilige Geest. Opdat je door de werkingen van de Geest, opdat je door het leven door de Geest, de werkingen van het lichaam zou gaan doden. En gericht ben op dat wat komt. Wij leven niet voor vandaag. Wij zijn slechts pelgrims. We zijn voorbijgangers. We zijn hier slechts tijdelijk. Deze tent gaat misschien wel het graf in, wordt opgerold en in het graf gelegd. Of Jezus moet eerder komen. Maar straks zal ook dit lichaam onverderfelijkheid aan gaan doen. En zullen we in een punt van de tijd veranderd worden. En de geliefden die reeds in Christus ontslapen zijn, zullen als eerste opstaan. De Heer tegemoet in de lucht. En wij zullen er achteraan gaan, wij die levend overgebleven zijn. Eén ding doe ik. Mag ik je vanavond aansporen? Hoe de tijd gaat worden, wij weten het niet. De toekomst weten wij wel. Daarom zing voortaan dat lied niet het voor ons onbekende land, maar het voor ons bekende land. Hè, wat de toekomst brengen mag. De toekomst is bekend. Maar ik wilde je vanavond toerusten om in die tussenliggende tijd je slechts met 5 dingen bezig te houden. je te richten op die vijf dingen. Om niet te kijken meer naar het verleden, maar vooruit te zien. Het gaat erom dat we door de beproevingen van het leven, de moeite van het leven, gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Om meer en meer Hem gelijkvormig te worden. En daarom vanavond, als je moet zeggen, één ding ontbreekt je me. Eén ding ontbreekt me, bekeer er vanavond van. En leg alles aan Jezus voet. Er is een ouderwets liedje. Dat heb ik gehoord van broeder Frinsel toen ik naar zo'n luister-cd luisterde. Kent u hem? Die verhalen, prachtig. En dan liep hij op de Amsterdamse gracht en dan was er een orkest aan het spelen van het Leger des Heils. En dan werd er altijd een getuigenis weggegeven. En toen zongen ze dat oude lied. Er was een man tot geloof gekomen. En die zei toen, dat vind ik zo mooi, zondaar, zoek je rust en vrede. Levensvreugde en stervensmoed. Niets deelt je de wereld mede. Alles is slechts te verkrijgen aan Jezus voet. En daarom, als één ding je nog ontbreekt, wat verhinder je vanavond om samen op de knieën te gaan en naar de Heer Jezus te gaan en je voor het eerst over te geven? Zodat je zegt, ik heb het vanavond zeker gemaakt. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. En als je de Heer Jezus kennen. Laat je dan leiden door één verlangen. David had slechts één verlangen. De gemeenschap met God. Het contact met Hem. Eén ding is nodig. Wil je kunnen staan in deze wereld, zou je jezelf moeten voeden met het woord van de levende God en gemeenschap met God moeten beoefenen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En de laatste. Je moet een wilsbesluit gaan maken. Eén ding doe ik. Al staat heel de wereld op zijn kop. Al word ik in mijn familie voor gek verklaard. Al zeggen de medestudenten, joh, jij spoort niet. Hebben ze tegen mij ook gezegd. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik strek me uit naar wat voor ligt. Waar leven we voor, lieve mensen? Deze wereld gaat voorbij, jij en ik gaan voorbij. En de toekomst die staat op het punt om aan te breken. Jezus gaat koning worden. Hij gaat zijn koninkrijk oprichten. En het zal goed komen met deze wereld. God gaat tot zijn doel komen. Maar laten we in die tussenliggende tijd leven in algehele overgave. In toewijding aan Hem die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Geheel en al. Amen. We gaan zingen. Johan de Heer 664. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Johan de Heer 664, 1, 2 en 3. Heeft ons vanavond vijf sleutels willen aanreiken om voor Hem te leven, om toegewijd te leven. En ik kan begrijpen dat er een dankwoord in jouw hart is. En dan wil ik je de gelegenheid geven om dat uit te spreken. En dat hoeven niet alleen ouderen te doen. God
hoort graag ook jonge stemmen. Dus geef je vrijmoedigheid niet prijs. En is er een gebed op je hart of een dankwoord, spreek dat uit. Luid en duidelijk, kort en krachtig, dan zal ik afsluiten. Vader, wij danken u voor deze samenkomst. Wij danken u, Heere Jezus, dat u dat levende woord bent. Dat het om u ging vanavond. U die zichzelf voor ons geheel en al gegeven heeft. Heer, we willen ons hart voor u openstellen opnieuw. En een nieuwe toewijding aan u maken. Heer, we weten niet wanneer u komt. Maar als we zien op de tekenen van de tijd, dan zal het niet lang meer duren. Of dat u zou openbaar worden. Vader, en in die tussenliggende tijd, u heeft ons vanavond 5 sleutels aangereikt. 5 dingen waar we zeker over moeten zijn. Waar wij het mogen leven. Heere, laat dat voor een ieder helder zijn. Duidelijk zijn. Maar bovenal een levende werkelijkheid. Werk dit woord uit in ons alle hart. En verwek in ons, Heere, dat uitzien naar de Heer Jezus Christus. Naar de ontmoeting met hem. Heere, er staat in uw woord dat wij kunnen bidden dat uw komst spoediger daar zal zijn, Heere. Dat u spoedig weder zal komen. Geef het verlangen naar hem meer en meer in ons hart. Dat ons hart brandt voor de Heer Jezus Christus om hem te zien zoals hij is. En hem gelijk te zijn zoals hij is. Maar dat we onze roeping hier op aarde niet zullen vergeten. En dat we slechts met 5 dingen te doen hebben. Waar we zekerheid over moeten hebben, wat voor ons duidelijk moet zijn. Vader, dank u wel dat we dit zo met elkaar mochten beleven. Dank u wel dat u aan het werk geweest bent, dat u duidelijk met ons gesproken hebt deze avond. Dank u wel voor de liederen die we met elkaar mochten zingen. Dank u wel voor de vrijmoedigheid, ook in de gebeden, om uiting te geven aan dat wat er in ons hart is. Vader, en er zijn er ook velen die hebben in stilte gebeden. We willen u ook daarvoor bedanken. Zegen ons zo, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Ik wil u bijzonder bidden, Heere, voor de gezinnen onder ons. De gezinnen met de kinderen, in de opvoeding, zegen de ouders. Bescherm de huwelijken. We weten dat de kerk van Satan, de tegenstander, bidt dat huwelijken, christelijke huwelijken, verbroken zullen worden. O God, we bidden u daartegen in. Dat u uw almacht zal laten zien en dat juist de christelijke huwelijken, Heere, mogen bloeien en groeien zoals u het bedoeld heeft. Zegen de gezinnen. En geef dat als er hier ouderen zijn die misschien geen kinderen meer thuis hebben, maar dat ze voorbidden zullen zijn. Dat ze voortdurend te vinden zijn aan de troon van uw genade om voorbidden te doen voor ons land, voor ons volk, voor de christelijke gemeente. Maar niet in de laatste plaats voor de christelijke huwelijken en de gezinnen. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. Danken we u voor deze ontmoeting en leggen we alle aspecten van deze samenkomst terug in uw goddelijke handen. U ontvangt alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle hulde, glorie voor uw heerlijke naam. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen, Johan de Heer 156. Dank, dank nu alle God en laten we... Oh, ik zie dat er collecte wordt gehouden, ook niet onbelangrijk, onder het voorspel. En als het voorspel en de collecte zijn geweest, laten we dan staande deze liederen zingen. Het eerste en het tweede voor de tekst die ik aan jullie mee wil geven... En na de tekst, het derde vers. Inleiding op de boodschap vanavond, een paar versen gelezen uit 1 Petrus 5. En ik wil daar nog een aantal versen aan toevoegen nu we weer uit elkaar gaan. En die wil ik jullie graag meegeven, ook voor de week die voor ons ligt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen,
versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.